Goedenavond, vrienden.
Aan het begin van de avond, het gebruikelijke verhaal. We zijn niet alwetend nog in verder, denk er alsjeblieft zelf na. In de tweede plaats, onze mogelijkheden zijn iets beperkter, zoals u misschien weet, door beperking van het aantal contacten tijdens een lezing. Onderwerp is punt 3, dan mocht u zelf bepalen, waar gaan we over praten?
In 1993 komen de planeten Uranus en Neptunus 3 keer met elkaar in conjunctie. Mm-hmm. Kunt u vertellen wat voor gevolgen dat heeft voor de aarde?
Aangezien we rekening moeten houden met de demping die uitgaat van het mystieke, en gelijktijdig rekening moeten houden met de enorme verwarring die op het ogenblik bestaat, zou ik aannemen dat in dit jaar zeer veel onthullingen worden gedaan. Ik ben bang voor uw minister-president dat het wantrouwen tegen de politiek nog sterk toeneemt. B. Er zijn allerhand onverwachte ontwikkelingen op wetenschappelijk gebied. En C. We moeten rekening houden met een toenemende cyclus van anomaliteiten in de natuur. Waarbij dus allerhand wonderlijke storingen, bevingen, erupties en dergelijke een grote rol spelen. Is dit voldoende?
Ik had een vraag over de voordeel van asteroïden. Er is een boek over aangekomen. De aardige wetenschappers beschouwen de golf van asteroïden, de voordeel van asteroïden tussen Mars en Jupiter, niet als het gevolg meer van een geëxplodeerde planeet, maar een eigenlijk mislukte ontstaande planeet ten gevolge van de grote zwaartekracht van Jupiter. Ik herinner me echter dat van jullie zijde verhaal erin doorgekomen dat er wel een planeet
is. Ja, die is er ook geweest.
En dat mensen die daar, dat dat gevolg was van de bewoners. En dat de mensen die daar woonden nu hier in de aarde geïncarneerd zijn. Dus wat is waar?
Nou, het ware is dat er inderdaad een planeet is geweest. Een planeet overigens die door de klimatologische omstandigheden daar tot een snellere ontwikkeling is gekomen dan het leven op aarde. Deze planeet is ongeveer 4, misschien 5 miljoen jaar geleden geëxplodeerd. De explosie was te wijten en aan de kleinere omvang van de planeet, hij was dus kleiner dan de aarde, en B, aan het misbruik van bepaalde energieën en krachten daar. Het is inderdaad waar dat een aantal entiteiten van deze planeet op aarde zijn geïncarneerd. En het is ook waar dat een aantal van de hoge geestelijke bewusten die er op aarde gewerkt hebben en nog werken, deel zijn geweest al van de bewoners van die planeet. Dus de wetenschap weet ook niet alles. Het jammer is dat de wetenschap denkt dat ze alles weet en toch niet weet wat ze niet weet. Nu kom ik op een stokpaardje terecht, mag ik doorpraten? Kijk, onze wereld is wetenschappelijk gezien iets wat niet existeert, want het is niet bewijsbaar. Wij zijn ook geen persoonlijkheden, dat kan niet, want dat is niet bewijsbaar. En als je het schijnbaar kunt aantonen, dan zeggen ze toch, ja, maar we moeten een voorbehoud maken, want er zijn zo weinig bewijzen bij zoveel mensen. Om een voorbeeld te geven. Er zijn in de laatste tijd, en dan bedoel ik sinds 1900, ruim 130 gevallen geweest van reïncarnatie, waarbij het feitelijk bewijs eigenlijk geleverd is door kennis over afgelegen streken, herkenning van personen, kennis omtrent voorwerpen, procedures en dergelijke. Deze worden afgedaan. Neemt u me niet kwalijk. Het is het medium dat de kucht noodzakelijk maakt, niet ik. Dit wordt afgedaan met de opmerking, nou ja, misschien is er wel iets, maar het is niet te bewijzen. En bovendien, dood is dood. Nou, dat ben ik er volledig mee eens. Dood is dood op deze wereld en geboorte in een andere. Huh? Op die manier kun je dus alle dingen wegwerken die je niet bevallen. Wij hebben het altijd zo gedaan en dat is dus goed. Dus kan het niet anders. Men houdt geen rekening met de veranderingen in de natuur, de veranderingen op aarde, de veranderingen in het menselijk ras, die zijn er wel degelijk op het ogenblik. Men zegt eenvoudig, zo hebben wij dat geleerd en zo is dat en wij onderzoeken op basis van onze kennis. Met andere woorden, wij zoeken niet die terreinen te erkennen die niet behoren tot de reeds geregistreerde. In een tijd waarin de contacten tussen mens en geest, en wat dat betreft waarschijnlijk ook nog andere levende wezens in de kosmos, steeds dichterbij komt, is dat natuurlijk een bijna fatale vergissing. Je kunt eenvoudig niet aannemen dat alles waarvan je niet bewijzen kunt dat het waar is, onwaar is. Men zal deze stelling ook nooit verdedigen, maar men handelt wel alsof ze juist zou zijn. Neem uw eigen geestelijk leven. Uw eigen psyche is in staat het lichaam tot op zeer grote hoogte te beïnvloeden. Dat wil zeggen dat uw eigen innerlijke instelling mee bepalend is voor de manier waarop u zich in de wereld gevoelt en ook hoe je de wereld ziet en beleeft. Als je daar rekening mee houdt, dan zou gezegd kunnen worden dat men op het ogenblik te veel zuiver stoffelijke aspecten nastreeft en daardoor in een steeds grotere sfeer van onbehagen terechtkomt. Want het is zeker niet alleen in de laatste jaren of in de komende paar jaren dat overal in de maatschappij, waar je ook gaat kijken, de dingen mislopen. En waarom lopen ze mis? Heel eenvoudig, omdat men stoffelijk bezit, dat uiteindelijk maar een beperkte waarde heeft, hoger is gaan stellen dan menselijk geluk, gezondheid, tevredenheid en alles. Men bouwt schijnwerelden op, bijvoorbeeld in de economie door middel van statistieken, waarbij het feit dat deze steeds weer onjuist blijken te zijn, althans de daaruit getrokken conclusies onjuist blijken te zijn, eenvoudig terzijde wordt geschoven, want dit is wetenschap. Wanneer we rekening houden met uw geestelijke gesteldheid, wanneer u innerlijk wat lichtend en blij bent, dan is het net of u uw hele wereld wat blijer maakt. Het is net of de gevarenfactor minder wordt. Waarom? Omdat de geestelijke uitstraling van veel groter belang is voor de onderlinge menselijke verhoudingen dan alle leuzen van solidariteit en dergelijke. Wie zich daarmee bezighoudt, komt tot de conclusie dat we inderdaad leven op aarde op het ogenblik in een periode waarin voortdurende omwentelingen van allerhand aard onvermijdelijk zijn geworden. En kan dat met licht, met een straling, een soort geloof in jezelf en in de wereld, dan zul je zien dat overal dat geloof en dat licht in staat is om de nadelen van alles wat uiteindelijk toch teniet gedaan moet worden in deze tijd te overwinnen. Maar als je innerlijk mistroostig, omdat die wereld met haar normen jou nou niet in je waarde herkent, door die wereld heen gaat, dan treffen alle gebeurtenissen je eens zo zwaar. Er zijn mensen die schijnwerelden hebben geschapen, ik heb dat al gezegd. Wat denkt u bijvoorbeeld van politiek? Ik heb niets tegen politiek. Het is een van de methoden waardoor mensen tot een onderlinge gedragscode kunnen komen. Maar wanneer je de politiek als bepalend beschouwt voor de mensen, dan zit je er net naast. Het zijn de mensen die de politiek moeten bepalen. De politicus zegt, ja, maar wij weten het zoveel beter en wij hebben al onze raadslieden en wij hebben onze eigen democratische, tussen aanhalingstekens, processen. Dus wij zijn bezig met onze vergaderingen, wij zijn bezig met ons beraad en wij nemen de maatregelen die nodig zijn om te zorgen dat in het jaar 2050 alles nog goed loopt. Ze vergeten alleen maar één ding. Het kan in 2050 niet goed lopen als het in 1994 niet goed loopt. En dat is de grote vergissing die zij maken. Zij leven in een wereld waarbij toekomstdromen belangrijker zijn dan feiten. Een ander beeld. Eens even kijken. Ja. Men gaat uit van het standpunt dat het rode gevaar nu geweken is. Het rode gevaar heeft nooit feitelijk bestaan, althans slechts in beperkte mate, want het rode gevaar had eenvoudig niet de middelen om een werkelijke wereldomvattende oorlog te beginnen. Ze hadden wel de wapens, maar niet de mogelijkheid om na de eerste aanvallen dat verder door te zetten. Men denkt bij zichzelf, ja, hoe komt het dan dat wij het allemaal zo gevaarlijk hebben gezien? Nou, het is heel eenvoudig. De mensen in Rusland die regeerden, vonden het belangrijk dat anderen bang voor hun waren. En daarom hebben ze een hele hoop geld besteed aan propaganda via bepaalde mantelorganisaties, partijen misschien, om die angst aan te wakkeren. En hetzelfde zien we op het ogenblik weer in een ander land, waarin men probeert om de burgers te doen geloven in de noodzaak om in de gehele wereld de eigen maatstaven te handhaven. Dat kun je niet doen. En als de USA daarmee doorgaat, dan gaat ze waarschijnlijk failliet. Maar als ik dus kijk naar alle wetenschappelijke prognoses voor het komende jaar, dan zeg ik, lieve mensen, in de eerste plaats, de inflatie neemt sterk toe. Niet omdat men dit wil, maar omdat wanneer alles duurder wordt, tarieven en dergelijke, ook levensmiddelen en alles duurder wordt, dus de feitelijke koopkracht van de gulden afneemt. Dat kan iedereen met gezond verstand beredeneren. En dan zeg ik er verder bij, en aangezien de mensen die zich bezighouden met deze problemen, zelf die problemen in onvoldoende mate moeten ervaren en beleven, zullen zij de ernst daarvan pas begrijpen wanneer er een opstand komt tegen al deze maatregelen, tegen al deze belastingen. Weet u dat de gemiddelde Nederlander op het ogenblik rond 70% van zijn inkomen aan belastingen en heffingen betaalt? Kijk, als je dat allemaal nou eens eventjes omreizen. En je hoort dan, ja, maar aan de werkgelegenheid zal weer toenemen. Dacht u dat dat waar was? Hoe minder mensen kunnen kopen, hoe minder bedrijven zichzelf in stand kunnen houden. En hoe vrijer de Europese markt wordt, hoe meer de kunstmatig duur gehouden producten in Nederland worden onderboden door anderen. De concurrentie was in Nederland nooit zo heel erg groot. Nu komt ze wel. Ze zeggen, ja, maar het sociaal stelsel zal hervormd worden. Dat kan niet meer. Het Nederlands sociaal stelsel is op een asociale basis opgebouwd. Namelijk het uitdelen van degenen die hebben aan degenen die niet hebben, zonder je af te vragen waarom degenen die niet hebben, niet hebben. En degenen die niet hebben, willen meer hebben. Dus die zit in een zwart circuit. Maar dat zwarte circuit, dat wordt dan wel als bestaand erkend. Maar ja, je kunt er eigenlijk zo weinig aan doen. Het is hetzelfde, de grote criminaliteit kunnen we aanpakken. Maar die kleine criminaliteit, nou ja. Hè? Ja, als je zo van je baantje afkomt, je stapt in je auto met chauffeur en je rijdt huiswaarts, dan heb je weinig kans dat je tasje wordt gejat. Of je portefeuille wordt gerold. Dat geloof ik graag. Maar er zijn een hele hoop mensen die het niet kunnen. Hè? En dat zijn degenen die nijdig worden. Ja, ik vind het erg leuk. Wat is de werkelijkheid voor Nederland bijvoorbeeld, voor het komende jaar? In de eerste plaats, de problemen worden groter. Ook de raciale problemen. Ieder eist dat de ander zich aan zal passen. Het is net zoiets als de situatie in Bosnië. Ja, maar wij zijn Serven, we willen een zelfstandige staat. Binnenkort zijn er hier misschien mensen die zeggen, ja, maar wij zijn moslims en wij willen in deze christelijke omgeving een eigen staat. Niet waar? Dat is geen kwestie van discriminatie. Dat is doodgewoon een kwestie van botsende culturen, waarbij beide zijden te weinig geneigd zijn om naar een gemiddelde te zoeken, naar een overeenkomst, een samenleving, terwijl gelijktijdig de overheid geneigd is om de zogenaamd zwakkeren, in feite meestal degene die het hardste schreeuwen, te beschermen tegen degene die niet schreeuwen, maar die zo nu en dan exploderen. Raciale conflicten nemen in de komende periode toe. Niet, nogmaals, uit feitelijke rassenhaat, maar omdat men bepaalde dingen eenvoudig niet langer wil dulden. Dan zullen we zeggen, de Nederlandse economie maakt het niet zo goed en de voorspelde vooruitgang blijft uit. We kunnen zeggen dat grote moeilijkheden zullen ontstaan, in de grote steden vooral, waarbij de onderlaag zich begint te organiseren en probeert te ageren tegen al wat daar niet aangenaam is. Natuur. U dacht dat u van de winter af was? U kreeg nog een paar ijskoude dagen. Misschien is het goed om de gemoederen wat af te koelen. U dacht dat het een mooie zomer zou worden, nou vergeet u het maar. Het is of te nat en te koud, of veel te heet. U dacht misschien, nou ja, maar dan krijgen we toch een prettig najaar. Vergist u zich niet. De winter die op dit jaar volgt, zou wel eens bijzonder streng kunnen zijn. Dan denkt u waarschijnlijk, ach, we zullen het allemaal wel redden. U kunt het alleen niet redden. En vooral stadsbewoners moeten dat langzamerhand gaan begrijpen. Kijk, hoe dichter de samenleving, hoe eenzamer de mens, dat weet u misschien. Maar men zal nu zo langzamer zeker moeten besluiten om eindelijk eens samen iets te doen. En dan niet omdat het in een boek staat. Omdat het gedoseerd is door Stalin, Lenin, Mao of een of andere grote man, desnoods Lincoln met zijn opvattingen. Dan zeggen we doodgewoon, het gaat niet meer om stellingen. Het gaat om mensen. Ook in het geloof ontstaan steeds meer scheuringen. Steeds meer onverschilligheid. Steeds legere kerken. Of schoon men net doet of dat het proces al omgekeerd is, maar dat is niet waar. Hè? En gelijktijdig zien wij een toenemen van allerhand sectarisme. En een afwijzen van al datgene waar deze samenleving uiteindelijk toch op is opgebouwd. Dus dat wordt ook weer een jaartje dat heel wat moeilijkheden meebrengt. En als we dan buiten Nederland kijken, als u niet interesseert, zegt u het alstublieft. De positieve kant van dit jaar, nou, dat is dat er misschien een paar mensen zijn die van dat alles wat leren. Ja, u vraagt de positieve kant.
Nee, maar zijn dan misschien de tendensen die weer wel vallen?
Nee, er zijn op het ogenblik alleen destructieve. En ja, ik kan proberen u dat duidelijk te maken. Je kunt een op zichzelf heel goed idee hebben. Je kunt er met man en macht aan werken. Maar wat je niet kunt doen, is het zelf waar maken. dan vraag je dat anderen je helpen om het waar te maken. En daar zit het conflict. En aangezien er heel veel groepen zijn die elk op zich gelijk hebben, maar die niet zelf werkzaam zijn, maar die vragen dat anderen ervoor betalen, dat anderen er goederen voor geven, dat anderen de risico's eventueel nemen, zult u zien dat in dit jaar op dit terrein weinig te verwachten is. Ik heb het nu niet over de volgende jaren, want rond 1998 ziet het er heel anders uit. Maar dan heeft men ondertussen ook begrepen dat je niet gelijktijdig om werkgelegenheid kunt roepen en de natuur beschermen. Dat je niet gelijktijdig om een kortere werktijd kunt roepen en om een hoger salaris. En zolang die tegenstellingen niet zijn opgelost, en dat gebeurt dit jaar niet, kunt u op dat terrein heel weinig positiefs verwachten. Het spijt me voor u. Dus ja, was ik gebleven. Oh ja, ik wilde nog wat gaan vertellen over de rest van de wereld. Hè? Juist. Nou ja, de EEG is een samenwerking die gekenmerkt wordt door het nationaal egoïsme. En dat zal steeds duidelijker naar voren komen. De feitelijke winnaars op het ogenblik zijn de Duitsers. Maar de Fransen zijn degenen die het verzet aanvoeren. Engeland doet of dat het protesteert, maar dat is omdat het zijn eigen orde, en die rangorde is eigenlijk nog zeer feudaal, dus niet wenst te onderwerpen aan democratische begrippen zoals ze elders bestaan. Het heeft onder andere te maken met het bankwezen. En als je zo'n bankwezen soms tegenkomt, moet je niet denken dat het een draak is, maar het lijkt er vaak wel op. Goed. Wat zal er zich in Europa afspelen? De problemen op de Balkan, zo oud als de Balkan zelf bijna, zijn zeker niet via allerhand mooi praatjes op te lossen. De menselijke wreedheid die overal toeslaat, is eveneens een van de middelen waarmee men ten koste van alles zijn eigen gelijk probeert te bewijzen. Of dat nu Israël is met zijn uitzettingen, of dat nu de Serven zijn met hun onmenselijke praktijken tegen moslimvrouwen, of dat het de moslims zijn met hun al even onaanvaardbare moordpartijen wanneer ze de kans kregen. Rusland zelf verkeert in een staat van gisting. En het scheelt niet veel of er komt een zeer zware strijd tussen, zeg maar, Wit-Rusland, Moskou en dus de Oekraïne. Als je daar rekening mee houdt, dan zal duidelijk zijn dat hierdoor ook allerhand eigenaardigheden van de wapenhandel weer in het geding komen en waarschijnlijk uitlekken. Saudi-Arabië bewapenen leek de Amerikanen een prima methode om uiteindelijk de man met de snor in Irak een kopje kleiner te krijgen. Wat ze niet begrijpen is dat ze hiermee in feite de wapens verschaffen die zo dadelijk in handen van de fundamentalisten zullen zijn en die een storm in Zuid-Azië mogelijk maakt. Dat is een situatie waar men ook niet over nadenkt. Dan zegt men, ja, wij moeten veel doen om de hongersnood in bijvoorbeeld Somalië, Ethiopië en dergelijke te lenigen. Een goed, menselijk en christelijk principe. Maar is het redelijk dit te doen? Wanneer u gelijktijdig 60% ongeveer van de goederen die u dan verstuurt om de hongersnood te lenigen, ten goede ziet komen aan legers die nog niet gestorven hongerenden dan verder zullen onderdrukken. Het is maar een vraag. Dan zitten we op het ogenblik ook, om weer eens wat anders aan te snijden, met een heel eigenaardige ontwikkeling in China. In China blijkt dat een mate van vrijheid in productie en handel zozeer de welvaart bevordert dat men het uiteindelijk voor het gehele land zou moeten toelaten. Maar dit betekent een grotere onafhankelijkheid voor de burger van de partij. Dit kan niet, dus zullen gelijktijdig meer stringente maatregelen door de partij worden genomen en een veel sterkere bewaking van productie- en handelsprocessen plaats gaan vinden. Dat is niet te voorkomen. Maar evenmin is te voorkomen dat er nog een paar grote overstromingen komen en dat er bovendien, zelfs in de buurt van Peking, de aarde op een onaangename wijze tekeer gaat. Mogelijk dat men dan denkt, we zouden het anders moeten doen. En dan hopen we alleen maar dat het niet te laat is. Wat betreft India, de verdeeldheid daar zal u duidelijk zijn. En de godsdienstoorlogen met de moslims, maar ook met de Pakistani, staan voor de deur. Van directe oorlog zal geen sprake zijn, maar er zullen wel over en weer allerhand, zullen we zeggen, oorlogsachtige handelingen worden gepleegd. Ook Indonesië bevindt zich in moeilijkheden, maar dit is mede te danken aan het feit dat het aantal natuurverschijnselen hier toeneemt, waaronder vloedgolven, vulkaanuitbarstingen, modderstromen en dergelijke. Deze zullen in dit jaar althans voorkomen dat men zich naar buiten toe te veel probeert te laten gelden. Kijk ik verder naar de Filipijnen. Daar is zeer waarschijnlijk weer een burgeroorlog op komst. Ook hier zijn natuurverschijnselen te verwachten. En hoe het daar verder af zal lopen, vermoedelijk slecht voor een aantal van de regerende families. Japan heeft zichzelf overschat. In Japan is de tegenstand tegen de heersende kasten aan het groeien. Gelijktijdig heeft deze heersende kasten een aantal goederen aangeschaft, naar binnen gebracht en geproduceerd die tegen haar gebruikt kunnen worden. Dit zal in het komende jaar toenemend het geval zijn. Daarnaast ook hier aardbeving en vloedgolven. Kijken we wat verder op, dan zien we daar halverwege de oceaan wat eilanden liggen, Sandwich enzovoorts, Hawaii. Hier zijn eveneens stormen, vloedgolven en in meerdere gevallen vulkanisme te verwachten. Ook de Amerikaanse kust, zowel Zuid- als Noord-Amerika, zal niet vrij blijven van dergelijke schokkende gebeurtenissen. Er is een kans dat een aantal Mexicaanse vulkanen gaan werken. Wanneer dit gebeurt, is heel waarschijnlijk een zeer zware aardbeving mede het gevolg hiervan. Wanneer we kijken naar de Caribische Zee, Florida, dan zien we dat ook daar afwijkingen van het klimaat optreden en dat vooral grote wervelstormen hier een rol spelen, daarnaast althans in één geval een soort asregen. Kijken we naar de industrie van de Verenigde Staten, dan blijkt dat deze verder terugloopt, ongeacht de mooie voorspiegelingen en de verhoging van winstcijfers van bepaalde maatschappijen. De armen komen steeds meer in verzet en het is heel waarschijnlijk dat dit voor het eerst een multiracieel verzet wordt, waarbij Spaans sprekenden, kleurlingen en blanken die in de verdrukking zijn gekomen, gezamenlijk proberen hun gram te halen. Inzet van militaire macht zal dit wel kunnen onderdrukken, maar niet ongedaan kunnen maken en politieke maatregelen op korte termijn, evenals economische, zijn dan ook hoogst noodzakelijk. Nog steeds geïnteresseerd? Nou ja, als je wat anders hebt, zeg het maar.
Kun je ook het president doen?
Ach, hij zal het waarschijnlijk iets anders doen dan de heer Bush. Met, zullen we zeggen, iets meer hopmanachters en iets minder leraarachters. Maar hij is uiteindelijk de gevangene van een topszwaar bestuursapparaat, waarin zoveel machtige mensen proberen hun eigen positie en macht te verdedigen, dat het bijna onmogelijk is dat deze president ingrijpende veranderingen tot stand brengt. Voor hem is dat ook te hopen, want anders zou hij binnenkort wel weer vermoord worden. En hij heeft nog niet zo'n blank zieltje onder ons gezegd en gezwegen. Maar, kijk, wanneer je met die dingen bezighoudt, dan, ja, waar kijkt u naar? Het Engels Koningshuis. Schokkend. Nou ja, goed, nou wordt er eens een keer publiek wat er vroeger altijd al gebeurd is. Wat moeten wij in Nederland aan met het gedrag van onze prinsen? Nou ja, ik zou zeggen, geef ze villa Prinsenvinkenpark en sluit het geheel af. Dus al die dingen, al die vragen over personen en zo, zijn op het ogenblik in feite onbelangrijk. En waarom? We zitten in een periode waarin de idee botst met de bestaande werkelijkheid. Maar de idee is ook het geloof, is ook het bestaan van krachten die niet stoffelijk zijn. En deze botsing zal uiteindelijk resulteren, daar ben ik van overtuigd, in een nieuwe overwinning voor wat op het ogenblik nog occult en paranormaal wordt genoemd. Maar wat in wezen niets anders is dan een innerlijk weten waarvan men gebruik kan maken om resultaten te veroorzaken die normalerwijze op aarde als onmogelijk worden beschouwd. De tijd van de magie komt weer naderbij. Het gaat niet om het hoe en waarom. Het gaat om wat je kunt en wat je niet kunt. De juiste procedure is minder belangrijk dan het juiste resultaat. En de geestelijke waarden zullen in landen als Nederland zeer waarschijnlijk langzaam, maar voortdurend blijven doordringen, vooral, vreemd genoeg, onder de jongeren. Deze zullen hierdoor gemotiveerd worden tot een andere benadering van hun persoonlijk leven, maar ook van het leven in de gemeenschap. Wat de 70e jaren te zien hebben gegeven is kinderspel met geen wat er nu gebeurt. Juist omdat het niet naar buiten provocatief en demonstratief is, maar een innerlijke werkelijkheid die gewoon wordt gehandhaafd en geprojecteerd.
Hoe zal het voor
u de gezondheidszorg? De gezondheidszorg is in feite al ongezond. Enerzijds heeft ze zich ontwikkeld in de richting van een industrie, wat ze nooit kan zijn, dat gezondheidszorg altijd gepaard gaat met ook psychische begeleiding en zorg. En dit is niet meer het geval. Men zal het beste ervan behouden, maar men zal tot de conclusie komen dat een groot aantal genezingsfabrieken minder wenselijk is, omdat een steeds grotere afstand tussen patiënt en genezers ontstaat. Verder, de personeelsarmoede die juist in de gezondheidszorg bestaat, kan ook alleen dan bestreden worden wanneer idealen weer meer gaan tellen dan betalen. En dat zie ik voor het komende jaar nog niet zitten. Ik zou dus zeggen, de gezondheidszorg zal verder in moeilijkheden komen, mede door de behoefte van het verzekeringswezen ook voor zichzelf een redelijk rendement over te houden. Voldoende? En dan hebben we nog het onderwijs. Heel vaak blijkt dat de kinderen in feite de onderwijzer onderwijzen. Wanneer de onderwijzer dat beseft en zijn eigen bijdrage op de juiste wijze weet te geven, dan is er heus niet sprake van zo'n ongezeggelijk nageslacht als sommigen wel beweren. Natuurlijk, kinderen gedragen zich anders, dat hebben ze geleerd. Maar ze zijn kinderen. En wanneer je hen op de juiste wijze benadert en zij vertrouwen hebben in hun onderwijzers, dan zal ongetwijfeld het onderwijs weer aanmerkelijk beter kunnen worden. Dat kan ook niet door het onderwijs tot een soort instampleerstampot industrie te maken. Je kunt dit alleen wanneer je begrijpt dat een samenwerking tussen leerling en leraar de eerste basis en het eerst noodzakelijk is voor elk verdergaan daarmee. Ik ben bang dat in heel veel landen dit over het hoofd wordt gezien. En juist dan krijgen we te maken met losgeslagen jeugd. Die eigenlijk wel mee wil werken in de maatschappij, maar die geen kans ziet om dit te doen zonder met allerhand afwijzingen te maken te krijgen. Te maken te krijgen met gebrek aan aandacht en dergelijke zaken. Dus ook hier weer een verslechtering in dit jaar die voorafgaat aan een verbetering vermoedelijk in 95. Wanneer ik alles zo bekijk, vrienden, dan zijn we eigenlijk terechtgekomen in een fantastisch onderwerp. En dat is dan niet wat gebeurt er het volgende jaar. Dat merk je vanzelf wel. Maar het gaat erom wat speelt zich op het ogenblik op de wereld af. En dan zien wij dat de natuur ingrijpt op een manier die de mens nu niet helemaal wil gedogen. We hebben reeds, ik meen in 1961 gezegd, dat de bevolkingstoename en de exploitatie van de planeet te ver gevorderd waren en dat de mensen daaraan iets zouden moeten doen. En wanneer dat niet zou gebeuren, dan zou de natuur zelf wel ingrijpen en het bevolkingsaantal aanmerkelijk doen slinken. Ik geloof dat u kunt constateren dat dat op het ogenblik gaande is. We zitten in de situatie waarin het leven op aarde een leven met de aarde moet worden en niet een leven van de aarde. En een dergelijke omwenteling gaat traag. En ook de reacties van de aarde zijn normalerwijze traag. Als er dat niet was geweest, was ze waarschijnlijk in 1860 al begonnen. Maar goed, we zitten in de periode waarin deze veranderingen plaatsvinden, waaraan de mens weinig of niets kan doen. De mens zal meer en meer gaan beseffen hoe machteloos hij is met al zijn pretenties tegenover de natuur en tegenover datgene wat in die natuur aan het veranderen is. En wanneer dit eenmaal beseft wordt, dan zal men ook de hele maatschappelijke structuur, zeker van de westelijke landen, maar ook van vele andere landen, moeten herzien. Men zal moeten gaan begrijpen dat alleen samenwerking, samengaan, belangrijk is. En dat alle geschillen uiteindelijk lachertjes zijn. Want wat maakt het voor verschil uit of iemand nu Jood is, islamiet of christen? Niets. Het zijn mensen. Maar wanneer jij gaat zeggen en ik ben Jood en dus meer dan jullie, dan schep je een tegenstelling. En je zegt wij hebben de islam, de ware leer. En al die anderen zijn uiteindelijk maar arme heidenen. Precies hetzelfde. En als de christen dat zegt, ook precies hetzelfde. De zelfverheffing die deze tijd in zoveel opzichten kenmerkt, zal heel gauw verdwijnen. Omdat men zijn eigen machteloosheid meer en meer gaat beseffen. En juist wanneer materieel die machteloosheid gaat toeslaan, dan grijpt men naar binnen toe. Maar als je dan grijpt naar de geloofsvoorstelling alleen, oh de Heer heeft het gewild, de Heer zal het wel doen, dan ga je eraan te gronden. Maar als je beseft, in mij is de kracht, ik ben deel van de kosmos. Als deel van de kosmos leeft in en vanuit mij die harmonie die noodzakelijk is, dan kom je ergens. Er zijn op het ogenblik veel kleine groepen die op hun wijze ieder proberen om dit tot stand te brengen. En dat gaat onder heel veel verschillende hoofden. De een die zoekt het bij de druïden, de ander bij de oude Indische periode of de oude Egyptische periode. Maar dat zijn maar uiterlijkheden. Waar het om gaat is, je bent niet meer dan een ander, maar je bent innerlijk deel van die anderen en van al wat je in het leven ziet en beseft. En deze leer, lange tijd door ingewijden verkondigd, zou in sommige gevallen althans geïllustreerd kunnen worden, zelfs al in het komende jaar, doordat er mensen opstaan die schijnbaar onmogelijke dingen tot stand brengen. Onverklaarbaar. En daar ligt de hergeboorte van de mensheid. Want u heeft er net gezegd, zeg nou eens iets positiefs, hè. Maar over dit jaar kan ik het niet zeggen. Ja, want dan zeggen ze, oh, dus het zal allemaal wel goed gaan. Nee, het gaat fout. Maar een geboorte begint met weeën. De nieuwe mensheid, de mens die innerlijk één is met anderen, die kan alleen maar ontstaan. Wanneer de inkapseling van het materialistisch denken verbroken wordt. En dan zijn er mensen die roepen uit, ja, maar Aquarius is broederschap. Nou ja, als ik zo rond me kijk, dan zeg ik, als jullie gelijk hebben, moet je het wel van je familie hebben. Ja. Nu, dat is toch onzin? Nee, wat betekent Aquarius? Verbondenheid met het geheel. Beseffen dat je je betekenis ontleent aan het geheel waartoe je behoort. En niet aan datgene wat je pretendeert anders te zijn. Dat is geen normering. Niet een alles over één kam scheren. Het is gewoon je plaatsvinden in het geheel. En dan met dit geheel als deel van dat geheel. Ageren, werken, denken, leven. Beste vrienden, het klinkt misschien allemaal een beetje, moet ik zeggen, futuristisch. Hè? Maar kijk om u heen. Er zijn dingen aan het veranderen. Kleine dingen. En die kleine dingen, al zijn ze niet altijd even aangenaam, zijn alleen maar de voorboden van het onafwendbare. Maar het onafwendbare brengt met zich mee. Anders leven, anders denken, anders reageren. Laat me een heel eenvoudig voorbeeld nemen. Onveiligheid op straat. Daar is een jongeman die wil geld hebben, dus mes. Op het ogenblik dat hij dat doet, zijn er misschien 20 mensen die dat zien. Die 20 mensen samen overweldigen hem. Dat. Ja. Dan lopen ze hard weg. En dat hard weglopen is de fout die ze maken. Je bent voor je naaste aansprakelijk. Het is niet, ben ik mijn broeders hoeder. Nou, wat dat betreft zou ik zeggen, is Kain in de meerderheid. Maar gewoon, als ik niet bijdraag tot de veiligheid van een ander, zal mijn eigen veiligheid steeds minder worden. En dat is op kleine schaal dat dit gaat gebeuren. In het begin misschien met mensen die wacht houden in hun wijk. Die agentjes spelen zonder het te zijn. Nou ja, die zijn er in uniform ook, dus dat maakt geen verschil uit. Maar wanneer dat zo begint en men realiseert zich dat je door te aanvaarden wat er is, maar gelijktijdig op te treden tegen datgene wat onjuist is. Een beter geheel krijgt, dan krijg je niet alleen maar meer veiligheid. Je krijgt meer saamhorigheid. En als je dat bereikt, en dat zal in dit jaar hier en daar al heel duidelijk bereikt en merkbaar worden, dan bereik je, ondanks alle weeën van deze tijd, het ogenblik dat de nieuwe mens geboren wordt. De mens die niet meer en anders en machtiger wil zijn dan een ander, maar die noodzakelijk wil zijn voor een ander. Want dat is de broederschap van Aquarius. Niet, oh, we zorgen zo netjes en we komen voor elkaar op. Dan zitten we weer aan dat oude solidariteitsprincipe, dat alleen maar geldt voor degenen die om solidariteit vragen om hun zin door te zetten, terwijl ze zelf niet solidair zijn als ze er te veel voor moeten offeren. Dus laten we daar in godsnaam verschil tussen maken. Niet zeggen solidariteit, het is saamhorigheid. Wederkerig begrip. Je kunt niet verwachten dat een grote stad een dorp wordt. Behalve Den Haag natuurlijk, dat is het altijd geweest. Het is een dorp met betonnen grootheidswaan. Maar wel kun je weer buurten krijgen. Buurten van mensen die voor elkaar instaan, opkomen, voor elkaar zorgen. En dan moet je niet zeggen dat zijn ghetto's. Dan moet je zeggen, dit is het begin van de vernieuwing.